Dat was natuurlijk de mooie romantische kant van dat zwarte Duitsland eigenlijk nog.
Ja, maar die romantische kant heeft dus dat zwarte in zich.
Juist.
Ja, prachtig. Zo klinkt het Russisch volkslied zoals het sinds 2000 gespeeld en gezongen wordt. Het zal in de Oekraïne deze weken met gemengde gevoelens zijn aangehoord. Met vreugde door de Russische patriotten te plaatsen en met reserve in de rest van het land. Men heeft er ogenschijnlijk een Russenprobleem. Het begon op de Krim en is nu verplaatst naar Oost-Oekraïne. En al is er een Europees, Amerikaans, Oekraïens en Russisch akkoord, het probleem zal zich ongetwijfeld nog voortslepen.
Ja, en dat bracht ons op de vraag, hoe zit het eigenlijk met de Russen in die voormalige gebieden van de Sovjet-Unie? En nou ja, wat we al zeiden, komen ze straks allemaal tevoorschijn? Of is dat vooral een westerse angstdroom dat ze zich allemaal zouden willen afscheiden? Nou, om ons daarover bij te praten aan tafel, Oekraïnoloog, Oost-Europa-kundige, Rusland-deskundige Mark Jansen, een paar maanden geleden net op het juiste moment een boek geschreven over de geschiedenis van Oekraïne. Loopt dat lekker, dat boek, Mark? Eerst even heel kort.
De eerste druk is bijna uitverkocht. Woensdag komt de tweede druk. En daarna is het weer afwachten wat de kopers doen.
Goed. Ja,
dus van jou mag het zich even voortslepen nog daar.
Nou ja, ik kijk er met gemengde gevoelens naar, want ik heb het ook erg te doen met de Oekraïners natuurlijk.
Ja, daar gaan we het dadelijk ook over hebben. Maar even dat volkslied, dat Russisch volkslied, is dat eigenlijk nog steeds het volkslied? Wij dachten eigenlijk altijd dat
gezegd, het Russisch... Dit is het Russisch volkslied, maar wat we net hoorden is de versie van 1944.
Juist, maar wij dachten altijd dat de internationale...
De onverwoestbare Unie. Ja. Dat was natuurlijk de Sovjet-Unie. En die bestaat niet meer.
We hebben die met de verkeerde tekst gepakt. Maar het is wel dezelfde melodie. Er is in 2000 de nieuwe tekst.
Het is heel grappig. Ja. Je hebt van dit volkslied verschillende versies.
Ja.
De eerste versie heeft gelopen van 1944. Hè. Toen is het dus, daarvoor hadden ze trouwens de internationale alles.
Dat was eigenlijk de vraag. Wij dachten eigenlijk nog een beetje dom als we hier zijn dat de internationale nog steeds het volkslied was van de Russen. Maar dat is al heel lang niet meer zo.
Nou ja, tot het eind van de Tweede Wereldoorlog was dat het officiële volkslied. Maar toen had men dat toch een beetje achter zich gelaten. Hè? Want toen had men toch wel besloten dat de Sovjet-Unie toch wel het land van vooral de Russen en nog een paar volkeren was. En niet van iedereen. En toen in 1944 is dit volkslied dan ingevoerd. Alexandrov was de componist en Sergej Michalkov, vader van de filmer. Nikita Michalkov was de tekstschrijver. Maar het probleem was dat in die tekst de persoon van Stalin nogal prominent aanwezig was. En toen Stalin in 1956 van zijn voetstuk viel, kon dat dus niet meer. En toen is er dus een periode geweest dat het volkslied alleen maar zonder woorden werd gespeeld. En onder Brezhnev op een gegeven moment heeft men besloten om een nieuwe tekst te maken, waarin Stalin dan werd vervangen door Lenin. Lenin was natuurlijk de grondlegger van de Sovjet-Unie. Die bleef altijd goed.
De goede vader des vaderlands.
En Stalin, dat was een beetje problematisch. Die kon je maar beter doodzwijgen. En dus in 1977 is er een nieuwe versie gekomen met nieuwe woorden. En dat heeft bestaan tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
En wat
toen zat
nu?
Men weer met een probleem. Want zoals ik al zei, de onverwoestbare Unie van vrije republieken, dat kon toen ook niet meer. Toen is er een soort tussenperiode weer geweest. Toen hebben ze een lied van Glinka, Russisch componist. Een patriotische lied heet het, als ik me goed herinner.
Ja. Was er niet een verkiezing geweest voor een lied? Of?
Nou, dat is, dat is weer iets anders.
Oh. Het is al behoorlijk gecompliceerd. Dus ze hebben nu weer een nieuwe tekst.
Ze hebben dus dat oude volkslied in 2000 hebben ze weer opgepakt. En daar hebben ze een nieuwe versie van gemaakt. En nu, het is grappig, is voor de eerste tekst was Stalin heel prominent aanwezig. De tweede tekst was Lenin heel prominent aanwezig. En nu is het opeens God die opeens weer heel prominent aanwezig is. Dus men is teruggekeerd naar de oude orthodoxe
geloof. Dat brengt ons natuurlijk gelijk bij de vraag. Je maakt het mooie rijtje. Stalin, Lenin, God. Wij zouden geneigd zijn, dom als we zijn, te denken Stalin, Lenin, Poetin, maar kennelijk heeft men toch zoveel smaak dat men zegt Stalin, Lenin, God.
Dat is misschien de volgende versie.
dus dat Russisch nationalisme wat we nu in Oost-Oekraïne zien, waar gaat dat dan? Dat gaat op Stalin terug, dat gaat op vadertje Tsaar terug misschien. Waar gaat dat op terug? Wat zijn de rituelen?
Nationalisme is natuurlijk een uitvinding. Hè, is in de 18e eeuw uitgevonden. Toen bedacht men dat mensen die dezelfde taal spraken en min of meer dezelfde tradities erop nahielden, dat die één volk vormde en dat die ook een gedachte nodig hadden, namelijk het nationalisme. En dat is natuurlijk gebruikt door vaak door intellectuelen om daar iets mee te doen. Dus Russen als volk bestaan natuurlijk langer. Maar als het nationale Russische gevoel, dat is in de 19e eeuw eigenlijk ontstaan en is pas de tweede helft van de 19e eeuw is men dat echt politiek gaan gebruiken. Ja. En dat is natuurlijk daarna in de Sovjet-Unie is dat voortgezet. Zat men een klein beetje met het probleem dat de Sovjet-Unie natuurlijk niet alleen het vaderland van de Russen was, maar van nog een aantal volkeren. Hè, dus het moest een beetje worden gemixt, die verschillende. En dat is het ene moment is het nadruk een beetje meer op het internationalisme. Hè? Dat eerste volk niet. De andere momenten is, hè, de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld, is het nadruk heel erg sterk op juist dat Russische nationale gevoel. Dus dat loopt een beetje door elkaar heen.
Ja, we komen daar denk ik nog wel even op dadelijk. Maar even nog terug naar die wat vroegere oorsprong. Ik las ergens in de krant dat Poetin vlak voordat dat akkoord werd gesloten, het in een Russische krant nog heeft de term heeft gebezigd over Oost-Oekraïne en aanverwante gebieden als Nieuw-Rusland. En dat schijnt een term uit de 18e en 19e eeuw te zijn.
Nieuw-Rusland. Dat is inderdaad door. Hè, we hadden deze week hadden we het vraag- en antwoorduurtje van Poetin. Nou, een paar uurtjes trouwens. Dat duurde vrij lang. Vragen geselecteerd natuurlijk. En toen op een gegeven moment toen werd hem gevraagd, ja, wat is Oekraïne eigenlijk? En toen zeiden ja, een groot deel van Oekraïne, dat is eigenlijk helemaal niet Oekraïne, dat is Nieuw-Rusland, Novorossiya. Hè? En dat die term is ontstaan eind 18e eeuw. Toen heeft Catharina de Grote, overigens zelf van Duitse geboorte, daar zeg ik wel even voor het gemak bij, maar dat doet er niet toe, die heeft toen op het Ottomaanse Rijk het gebied ten noorden van de Zwarte Zee laten veroveren. Inclusief de Krim. En dat gebied noemden zij vervolgens Nieuw-Rusland, Novorossiya. Ja.
En wat viel daar nog meer onder als je nu naar al die andere Oost-Europese nieuwe landen kijkt?
Novorossiya was dat gebied aan de Zwarte Zee. Ja, ja. In de zin dat Poetin het laatst gebruikte, die heeft het enorm uitgebreid. Die heeft het tot Kharkov laten uitstrekken. En dat heeft natuurlijk een politieke bedoeling. Hij wil eigenlijk zeggen dat gebied is niet Oekraïens, maar het is eigenlijk Russisch.
Ja, ja, maar met de huidige angst dat hij ook naar de Baltische Staten en dat soort plekken gaat kijken, dat hoort niet bij dat nieuwe Rusland in ieder geval.
Nou, dat is, ik weet natuurlijk nooit wat Poetin allemaal nog van plan is. Dat lijkt me wel, dan gaat hij het begrip wel heel erg uitbreiden. Maar daar wonen natuurlijk wel Russen in de Baltische landen. In Letland, Estland heb je een grote Russische minderheid. De Sovjet-tijd was men zelfs bang dat er zoveel Russen daar zouden binnenkomen dat het Estse en het Letse nationale gevoel helemaal zou worden verdrongen. Dat is in 1991 enigszins gekeerd, zou je kunnen zeggen. Maar er is natuurlijk nog steeds een hele. In Letland is het een derde, in Estland is het een kwart ongeveer van de bevolking. Die zijn overigens niet allemaal voor aansluiting bij Rusland. Dat moet ik er meteen wel bij zeggen, hoor. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die het op prijs stellen dat ze toch in een min of meer vrij land wonen en bijvoorbeeld de Europese Unie kunnen binnenreizen. Maar er is natuurlijk ook een minderheid die denkt, ja, laten we dat maar gebruiken, dat de hulp van Poetin om onze positie wat te verbeteren.
Ja, want ik heb begrepen dat een groot deel van die mensen in de Baltische gebieden, dat die met name in de oorlogsjaren gekomen zijn, in de tijd van Stalin. 1 miljoen Russen, geloof ik, verplaatst.
Nou, precies het getal, daar wil ik van afwezen. Maar, kijk maar, de Baltische landen waren natuurlijk tot 1939 waren die onafhankelijk. Hè? Je hebt in de interbellum, was dat, daarvoor hebben ze overigens wel bij het Russische Rijk gehoord, een periode. Maar toen werden ze vooral bewoond dus door die Esten, die Letten en die Litouwers. Was ook wel een Russische minderheid, maar die was vrij gering. Joodse minderheid had je natuurlijk ook nog. En na 1939, na de Tweede Wereldoorlog, is daar de industrie ontwikkeld. Zijn de steden daar groter geworden. Dus er werden ook Russische troepen ingezet. En dat trok natuurlijk allemaal Russen vanuit de Sovjet-Unie. Die daar kwamen werken in de industrie. Die daar hun diensttijd kwamen vervullen. Of andere dingen kwamen doen. KGB'ers natuurlijk ook. Ja, en die daar zo prettig gebied vonden dat ze nadat hun dienst erop zat, daar maar zich gevestigd hebben en daar bleven. En hun kinderen of kleinkinderen, die wonen daar nog steeds.
Ja. Was er ook sprake bijvoorbeeld onder Stalin en onder het Sovjet-imperium van een soort bewuste politiek van Russificatie, dat Russen naar gebieden toegestuurd werden, hè, zoals wij destijds de Hollanders naar Limburg stuurden om daar orde op zaken te stellen en te zorgen dat het geen zootje werd. Vanuit Hollands perspectief gezien dan. Gebeurden zulke dingen ook in de voormalige Sovjet-Unie?
Nou ja, je hebt natuurlijk wat je hebt gehad in de Sovjet-Unie. Je hebt de geleide bevolkingspolitiek gehad. Je hebt bijvoorbeeld deportaties van volkeren gehad. Hè? De
ja, maar dat waren dan meestal geen Russen. Dat waren Tsjetsjenen.
Maar goed, die werden dus verplaatst. Ja, ja. Hè? Dus ja. De Krim-Tataar, om eens even dat geval te noemen. In 1944 werden die ervan beschuldigd dat die zouden hebben gecollaboreerd met de Duitsers. Nou, dat heeft vast wel plaatsgevonden. Zoals alle volkeren van de Sovjet-Unie wel gecollaboreerd hebben tot op zekere hoogte. Maar de bevolking werd als geheel daarvoor verantwoordelijk gehouden en werd dus naar Centraal-Azië verplaatst. Daarvoor in de plaats kwamen nieuwe kolonisten. En dat waren in grote getalen waren dat Russen inderdaad. Hè? Dus de Russische meerderheid die zich nu op de Krim bevindt, is als gevolg van die deportatie in de delen daar naartoe gekomen.
O, zo ging dat wel. Je haalde een deel weg en zette daar een stukje voor terug.
Hè, die grond moest bewerkt worden. De steden moesten bevolkt worden. Dus daar kwamen nieuwe mensen voor in de plaats. En dat waren natuurlijk vaak Russen, inderdaad.
Ja. We gaan ook heel eventjes nog naar, want dat is toch een te mooi fragment om te laten liggen. We hadden het al over Stalin als een van de vaders van dat nieuwe nationalisme. We gaan even luisteren naar 1953... Na 5 maart wel te verstaan.
Uit het Kremlin kwam het bericht dat maarschalk Stalin als gevolg van een ernstige hersenbloeding op 73-jarige leeftijd is overleden. Het volk van de Sovjet-Unie zag zijn leider bij officiële gelegenheden, zoals de traditionele 1 mei-parades. Na de dood van Lenin in 1924 nam Jozef Stalin weldra de belangrijkste plaats in. Ieder jaar woonde hij trouw de herdenking bij van de sterfdag van zijn grote voorganger. Stalin sprak slechts zelden in het openbaar. Toch zijn er enkele opnamen van zijn meest belangrijke redenvoeringen gemaakt. De wereld zal zich Jozef Stalin herinneren als een van de belangrijkste politieke leiders van deze generatie. Het volk van Sovjet-Rusland zal hem gedenken als een van zijn grootste zonen.
Wat zo aardig is aan dit fragment, dat je gelijk het probleem van de Sovjet-Unie hoort. Het volk van Sovjet-Rusland. Dus dat is dat op twee gedachten hinken. Want Stalin heeft toch eigenlijk dat. Moeten we zeggen dat het nationalisme onder Stalin een enorme impuls heeft gekregen dankzij die oorlog?
Nou, het grappige is, je hoort hier Stalin en je hoort dat hij een zwaar accent heeft in het Russisch. Hè? We moeten even niet vergeten dat Stalin zelf een Georgiër was. Mm-hmm. Hij was helemaal geen Rus. Maar hij heeft wel het Russische patriotisme heeft hij natuurlijk gebruikt. Hè? Omdat hij dacht, dat is de basis, de politieke basis waarop ik mijn regime kan vestigen. Maar er is, in hoeverre heeft hij Russisch nationalisme gebruikt? Je kan eigenlijk zien in de Sovjetgeschiedenis, je kan natuurlijk nooit alleen maar gebruik maken van het Russisch nationalisme. Ja. Hè? Want de helft van de bevolking was Russisch en de helft van de bevolking was niet Russisch. Hè? Dus hij moest dat altijd een beetje proberen te mixen. En je ziet ook dat er perioden zijn in de Russische geschiedenis. Je hebt in de jaren 20 bijvoorbeeld heb je een periode gehad dat juist de culturen en de talen van de minderheden, dat die enorm werden in acht werden genomen. Ja, hè?
Vanwege het internationalisme. Dus van
in
het
Oekraïne heb je toen een periode van Oekraïnisering, zoals het werd genoemd, gehad. Hè? Dus zelfs de bestuurstaal in Kiev moest officieel Oekraïens zijn. Dat is het op een gegeven moment in de jaren 30 is dat weer ten einde gekomen. Omdat Stalin tot de conclusie was gekomen dat dat toch politiek niet opportun was. Dat het beter was om toch maar meer dat Russisch nationalisme nadruk te geven. Dus vanaf halverwege de jaren 30 wordt dat Russisch nationalisme weer veel belangrijker. Maar je hebt wel ook weer later in de periode, onder Khrushchev bijvoorbeeld, krijgen ook de Centraal-Aziatische nationaliteiten krijgen toch weer iets meer macht in hun eigen republiek. Dus dat is een beetje een golfbeweging die ze op en neer gaat.
Maar wat je in het Westen natuurlijk nu veel hoort, de angst dat in allerlei voormalige gebieden in de voormalige Sovjet-Unie Russen uit de kast komen en afscheiding gaan eisen. Als je aan Oekraïne nu denkt en je kijkt even naar die andere gebieden, hoe bang moeten we daarvoor zijn? Of moeten we helemaal niet bang zijn? Jij moet ons dat kunnen uitleggen.
Nou, bang, of je bang wil worden, dat moet je zelf weten. Maar er is, in hoeverre heeft wat er nu gebeurt heeft politieke gevolgen. En ik denk, wat er nu aan de gang is gewoon een politieke campagne die door Poetin is opgezet. Hij beseft dat Oekraïne een verdeeld land is. Dat daar de stemming in Oost-Oekraïne verschillend is van de stemming in West-Oekraïne. En daar probeert hij politiek gebruik van te maken. Het feit dat daar inderdaad een Russische minderheid woont, dat is natuurlijk makkelijk, hè, dat kan hij gebruiken. Overigens zijn ook in Oost-Oekraïne lang niet alle Russen op de hand van Poetin. Lang niet alle Russen willen daar aansluiten bij Rusland. Er zijn natuurlijk ook mensen die denken, nou, hè, in Oekraïne is meer vrijheid dan in Moskou, zal ik maar zeggen. En die willen dat helemaal niet. Daar wordt natuurlijk door Poetin, dat wordt veronachtzaamd. Hè. Hij stokt de zaak op, gebruikt de mensen die wel kan gebruiken, gebruikt die voor zijn zaak. En waar dat op uit gaat lopen, dat heb ik al eens eerder gezegd, dat weten we natuurlijk niet precies. In ieder geval zal hij proberen de macht van Kiev zoveel mogelijk te ondergraven. Of dat ertoe zal leiden dat een groter gebied bij Rusland zal worden gevoegd. Of dat er alleen maar zal worden voor gezorgd dat de macht van Kiev heel gering is in het oosten van Oekraïne. Dat weten we niet, hè? Dat kan allebei. Maar het gaat er dus om dat de invloed van Moskou, van Rusland, wordt vergroot, ook in Oekraïne.
Ja, dus eindelijk zeg jij, hier zit vooral Poetin achter. Maar waar ik ook wel nieuwsgierig naar ben, is Poetin die speelt op dat sentiment. Maar is er nou ook, zeg maar, een plek voor dat sentiment in die zin dat de Russen in die voormalige gebieden, met name nu in Oekraïne, hebben die bijvoorbeeld een wat minder goede sociaal-economische situatie? Zijn ze achtergesteld? Of is er reden, naast zeg maar propaganda van Poetin, zijn er ook andere redenen om dat Rusland aan te willen hangen als Rus?
Nou, wat door Poetin natuurlijk heel vaak naar voren is gehaald, is dat de rechten van de Russen op de Krim en in Oost-Oekraïne zouden worden vertrapt. Hè, dat hun taal, dat die niet tot zijn recht zou kunnen komen, dat die mensen eigenlijk worden ver-Oekraïniseerd. Dat is eigenlijk het idee dat hij heeft gewekt. Ik ben zelf regelmatig in Oekraïne geweest, ook in die delen waar Russen wonen, waar Russisch de voertaal is. En daar merk je helemaal niets ervan dat de rechten van Russen worden vertrapt.
Maar over dus sommige Baltische staten schijnt het wel zo te zijn.
Ja, maar het nu even over Oekraïne. En op de Krim, Oost-Oekraïne, daar is gewoon de taal die je op straat hoort, is Russisch. He, ook de Oekraïners die in Oost-Oekraïne, het zijn niet allemaal Russen, het zijn ook Russisch-talige Oekraïners, die spreken Russisch onder elkaar. En dat is geen enkel probleem. Het enige probleem wat zou kunnen bestaan, waar men ook aanstoot aan neemt, is dat in officiële documenten, officiële bijeenkomsten, dat daar dan Oekraïens de voertaal moet zijn. En daar storen sommige mensen zich inderdaad aan, maar dat is natuurlijk iets anders dan vertrappen van rechten.
Nelke Nordenvliet.
Hoe groot is het verschil tussen Oekraïens en Russisch?
Het is een beetje moeilijk om precies. Ja. Laten we zeggen, zo'n beetje als tussen Duits en Nederlands. Of tussen Spaans en Portugees. Okay. Dat is ongeveer het verschil.
Want Paul zei net al, in de Oekraïne zeg je, is het eigenlijk vrij redelijk geregeld tussen de Russen en de Oekraïners. Paul noemde net de Baltische staten. Is dat in andere landen anders dan andere voormalige gebieden? Moeten we daar wel, zijn Russen daar wel, zeg maar, het kind van de rekening van de nieuwe verhoudingen?
Nou, laten we Letland als voorbeeld nemen. He, daar is dus een taalpolitiek die erin houdt dat in het onderwijs Lets als eerste taal wordt gebruikt. En en daar zie je ook een tendens dat het aantal uren dat aan Russisch kan worden besteed, dat geleidelijk aan wordt teruggedrongen. In Letland is dat het geval, en in Estland ook. Maar dat is dus in Oekraïne eigenlijk helemaal niet het geval.
Dus dat zijn eigenlijk meer de risicogebieden in zekere zin. Mark Jansen, het akkoord, daar kunnen we het niet meer over hebben. Moeten we daar iets van verwachten, heel kort?
Nou, het is al geschonden en ik denk niet dat het verder veel zal veranderen aan de zaak.
Goed, heel hartelijk dank. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur.